Goedemorgen luisteraars, welkom op deze zondagvoormiddag bij de regionale programma's van familieradio Saturnus Maldegem. En zoals steeds is dat op zondagvoormiddag tussen 10 en 11 ons magazine Satelliet, vandaag met Jan van der Werf. Maar u krijgt evengoed de groeten mee van collega Patrick Vermeer. We gaan vandaag praten met Marijke Schone uit Ede-Aardenburg en zij gaat te voet naar Santiago de Compostela in Noord-Spanje. Ze is daarbij niet aan haar proefstuk toe, ze was hier ook al te gast in 1993. Wat die voettocht allemaal inhoudt, wat daar als voorbereiding kon bijkijken, dat onder andere verneem je in dit programma. Voor het zover is gaan we ook nog telefonisch praten met politieinspecteur Jan Willems en dat geeft dan alles te maken met de snelheidscontroles die volgende week dinsdag, woensdag en donderdag in Maldegem zullen plaatsvinden. En je kent het aloude spreekwoord, een verwittig mens is er twee waard. Dat allemaal na de volgende muziek. En dat waren de Beatles weer helemaal in met al die nummer 1 hits die verzameld zijn op een gloednieuwe cd. We praten zoals gezegd allereerst over een politieactie die aanstaande dinsdag, woensdag en donderdag hier in Maldegem zal plaatsvinden. En daarover gaat het met Jan Willems, inspecteur van de Maldegemse politie. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja Jan, ik zei het al, een verwittig mens is er twee waard. Dat is ook een beetje jullie tactiek, denk ik. Het ligt niet voor de hand dat de politiediensten op voorhand gaan verwittigen dat ze controle doen.
Nee, hoewel wij moeten toch wel duidelijk stellen dat wij bij iedere actie of ieder project dat wij van stapel laten gaan, dit altijd toch eerst met een luik preventie laten doen. Dus wij hebben een preventief snelheidsbord. Zo'n een lichtbak, dat de mensen zeggen, waar dus duidelijk op aangeduid staat als je komt aanrijden wat je snelheid is ongeveer. Uh-huh. En wij hebben dat toestel dus al enige maanden in gebruik en opgesteld langs in de Maldegemse wegen. Nu blijkt, hoewel dat preventief snelheidsbord in principe eigenlijk een snelheidsontradend effect zou moeten hebben bij de bestuurders, worden wij nu de laatste tijd toch gewaar dat dat toestel blijkbaar bij de burgers al ingeburgerd is. En wij zien dus duidelijk in onze statistieken een stijging van ongeveer een 10-15% van een aantal bestuurders die zich dus niet aan de maximale toegelaten snelheid houdt. En dat kunnen wij dus duidelijk zien aan de hand van die statistieken die dat snelheidsbord ons via een computerprogramma weergeeft.
Ja. Na de preventie is het dus blijkbaar tijd voor de repressie. Nu, Maldegem is wat dat betreft denk ik sinds een enige tijd een beetje gehandicapt, want heeft geen eigen toestel meer.
Nee, wij hadden dus vroeger een radartoestel dat wij deelden met de gemeenten Eeklo en Evergem. Ja. Dat toestel begon al een beetje van zijn tanden te laten zien. Het moest overgeplaatst worden naar een ander voertuig. En dat kwam een beetje problematisch over. Toen is er geopteerd geweest om dus eigenlijk een soortgelijk toestel van een andere politiedienst enkele dagen te ontlenen. En kunnen wij dat toestel dus in feite opstellen zonder dat daar in principe een autovoertuig voor in de buurt is. Dus in feite, je kunt niet zeggen dat het een onbemande camera zal zijn. Er zal wel een politietoezicht zijn van op zeer korte afstand. Maar je zult dus niet kunnen zien in principe dat het toestel eigenlijk, dat daar een auto staat te flitsen, dat zul je dus in principe veel minder zien. Vandaar dat wij ook gedacht hebben van een verwittigd mens is er inderdaad twee waard. Een leuk preventie vooraf. Als wij de mensen waarschuwen aan de hand van het snelheidsbord en aan de hand van persberichten, dat wij zinnig zijn van een zeer serieuze actie te doen, intensief gedurende 3 dagen, waar dus mogelijk ook interceptie in zit. Dus mensen die eigenlijk wel degelijk snel rijden, ook effectief een eindje verder aan de kant zullen gezet worden en zullen geconfronteerd worden met hun ontwikkelde snelheid. En ja, dan natuurlijk ook met het verhoor dat eraan vasthangt. En indien de snelheid er dan werkelijk veel te hoog zou liggen, dan eigenlijk ook kunnen geconfronteerd worden met de beslissing van de parketmagistraat dat het rijbewijs zal moeten worden ingetrokken.
Uh-huh. Nu, die acties gaan door op dinsdag, woensdag en donderdag. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u gaat zeggen waar en wanneer dat toestel zal opgesteld staan.
maar toch misschien een hint. Het zal op de invalswegen zijn van Maldegem, als ook in de bebouwde kommen waar dan de 50 kilometer, eventueel 30 kilometer.
Ja, ik zal misschien iets duidelijker zijn.
Ja.
Het is namelijk zo dat er heel wat mensen uit een bepaalde gebied van de gemeente, namelijk het Vosmol, bij ons herhaaldelijk hebben geklaagd om de zeer hoge snelheden die ontwikkeld worden van mensen die komen aangereden uit richting Woerden, richting Maldegem. Het snelheidsbord heeft dat inderdaad aangetoond, dat daar snelheden waar men normaal maar 90 mag rijden en dan afgezwakt wordt naar 50 omwille van die bocht te kunnen nemen naar het Kapellen en het Vosmol, en dat daar dan toch nog snelheden worden gemeten van 145 en 115. Dat zijn snelheden die inderdaad te snel zijn. En zelfs naar de bocht toe waar men maar 50 mag rijden, rijdt men dan nog 70. Dus mensen van het Vosmol hebben dus inderdaad wel recht van spreken als wij zeggen dat daar in die straat veel te snel gereden wordt. Dus die invalsweg naar het centrum zitten er zeker bij. En omdat wij ook de andere inwoners van de gemeente dus in feite ook een beetje gelijk willen bedelen, hebben wij dus ook een aantal metingen, een aantal opstelplaatsen aangeduid, waar ook dat de radar toestel zal staan in iedere leefkern en in iedere gemeente. Dus hij zal een keer staan in Donk, hij zal een keer staan in Kleid, en hij zal zeker staan in Adegem en in Vossenhoorn, en dan ook nog de invalswegen in Maldegem. Gidselaan is trouwens ook zo een van die wegen waar eigenlijk veel te snel wordt gereden, en als we dan rekenen dat toch de omgeving is van zwembad en omgeving van speelpleinen daar liggen, dan moet duidelijk die snelheid in deze straat daar ook duidelijk naar beneden. Vandaar dat dat twee opstelplaatsen zijn die waar ik dus een tip van de sluier kan oplichten. Mensen, alsjeblieft, als je in het centrum bent en je rijdt ergens op de weg, maar de maximum snelheid ergens maar 50 km per uur is, wij gaan niet flitsen van 53 of 54, wij gaan flitsen boven de 60 km per uur. En dat kan je omzeilen als je jezelf de gewoonte oplegt, laat je voertuig in het derde versnelling staan, dan zal je praktisch door het motorlawaai alleen, zou je eigenlijk niet geneigd zijn om sneller dan 60 te rijden in straten waar het eigenlijk maar 50 man. Dus gewoon een simpele truc die je misschien even kunt proberen als luisteraar, als je op de weg staat en je komt op een straat waar je eigenlijk maar maximum 50 kan rijden, plaats het voertuig in de derde versnelling, rijd de derde versnelling iets verder en dan zul je wel merken dat je praktisch niet boven de 60 komt.
Mm-hmm. Ik nog even kort over die tolerantiegrens, zeg maar, van 10 kilometer. Nu, Nederland bijvoorbeeld is dat 50 kilometer, dat zijn we aan de lijnen ondervonden. Dus ja, dat is misschien ook een kleine maatregel, dus vanaf meer dan 10 eigenlijk ben ik slechts een overtreding.
Ja, in België ligt de strafmarkt dat iets anders. In Nederland is het dus inderdaad zo dat je dus vanaf 3 kilometer boven de maximum toegestaande snelheid inderdaad wordt geflitst en de boetes ook meer trapsgewijs gaan. Uh-huh. In België is dat minder het geval, dus in principe moet je stellen dat een gewone overtreding, dus ze zijn een niet zwaar overtreding, dus geen overschrijding van meer dan 10 kilometer, dus minder, dus wat het zijn onder de 60, betaal je in België met een 2.100 frank. Terwijl als je dan eigenlijk echt aan de zware overtreding komt, dan is de overstap ook van 2.100 frank naar 5.500 minimum. En dan gaat dat zo per schijfjes van 5 kilometer, gaat dat met 700 frank naar omhoog. Dus bijvoorbeeld iemand die flitst zou worden naar 66, die krijgt een bekeuring van 5.600. En iemand die flitst wordt aan 71, is het wel 6.300. Iemand aan 76, is het 7.000. En zo gaat dat stelselmatig naar omhoog. Dus wij beogen in eerste instantie die zware overtredingen moeten eruit. Je moet ergens beginnen om een heropvoeding, laat ons maar zeggen, en we beginnen dus met de hoogste pieken willen wij afgeschaft weten. Tot een aanvaardbaar niveau. Dus hetgeen boven de 60 is, ja, dat heeft het kans op een bekeuring. Hetgeen eronder zit zo, 58, 59, dat laten wij nog hooguit toe.
Ja. Oké, dan bedankt voor dit balletje. En de mensen zijn dus geraakt. Het gaat door dinsdag en donderdag aanstaande.
Ik hoop inderdaad dat iedereen een beetje zijn verantwoordelijkheid opneemt. Zodat we die terug kunnen evolueren naar de bescherming is mee.
Oké, bedankt en nog prettige zondag.
Dank u wel, dag.
Dat was politie-inspecteur Jan Willems. Controles dus intensief op de snelheid dinsdag, woensdag en donderdag aanstaande. Inderdaad, kennen we de belangen van Willem Vermanden. Ja, maar ik voel niet op de weg. Dat is denk ik voor het gesprek dat we van u tot wat ze aan vuur gaan voeren. En het volgende punt bij Ede Aardenburg. En het station kan niet aan haar proefstuk toe. Als het hebben over de vermaagers, over de voetopten naar het centraal voor de kantoor. Maar ik wil hier ook een brief achter. Dat is niet bij de radio. Ik heb deze opgezocht op 23 mei 93. 93. is nog een vriendin van haar en een vriendin. Zal dat nu de voet op?
Ik heb
de
Toen had ik al zoiets van, omdat mensen mij vroegen, en Marijke, ga je het nog een keer doen? En omdat mijn vriendinnen in Oviedo nog steeds hele fanatieke fans zijn, heb ik steeds gedroomd van, nou, ik wil het nog een keer doen, maar niet vanaf Ede, maar in Spanje zelf. En op een gegeven moment kwam ik mezelf weer eens een keer goed tegen. Ik was ziek gevallen en ben naar mijn huisarts gegaan. En die zei van, nou, je moet wandelen. En ik belde een van mijn vriendinnen in Oviedo in Spanje op om een aantal zaken te vertellen. En die zei, ja, Marijke, het is weer voor jou om te wandelen naar Santiago de Compostela.
Ja.
Dus opnieuw.
Ja. Nu, we gaan het zo dadelijk hebben over die voorbereiding, want het vraagt heel wat voorbereiding, ook fysiek, denk ik, want ja, het valt niet te onderschatten, zo'n, nee, zo'n voettocht. Met pak en zak, zeggen we hier in, ja, in Maldegem. Maar misschien is dus Santiago de Compostela situeren. Het ligt in Noord-Spanje, meen ik?
Het ligt in Noordwest-Spanje.
Ja.
Het is een van de hoofdsteden van Galicia. En als men een beetje de kaart bekijkt van het Iberisch Schiereiland, dan ligt Galicia aan de grens, aan de noordgrens van Portugal. En dan ligt Santiago de Compostela zo'n 200, 250 kilometer ten noorden van de grens van Portugal.
Mm-hmm. Nu, waarom trekken jullie naar Santiago de Compostela? Het is een bedevaartsoord.
Ja.
En het heeft alles te maken, denk ik, met het graf van de heilige Jacobus de Meerdere. Kun je die situeren? Wie was dat? En waarom trekken jullie daar naartoe?
Ja, sommige dingen zijn moeilijk te verklaren. Er zijn ook heel veel mensen die steeds weer naar Lourdes gaan of hier in België naar Borin of naar Banneux.
Mm-hmm.
Er heerst ook een bepaalde sfeer. En mijn ervaring is dat heel veel mensen er naartoe gaan te voet of met de fiets of te paard, omdat ze ervan gehoord hebben, omdat het ook een fysieke inspanning vraagt. En het is niet het oord, het is niet alleen Santiago de Compostela zelf, de stad die het tot bedevaart maakt, maar het is ook de weg ernaartoe. En ja, vooral de weg ernaartoe. Je blik op oneindig, je blik op de toekomst. Dat is heel belangrijk. En je komt op die weg heel veel zaken tegen.
Mm-hmm.
Dagelijks, maar ook zaken die ja, met cultuur, met politiek, met kunst, met alle aspecten van het leven te maken hebben.
Nu, van zo'n bedevaartstocht zegt men ook wel eens, het is een boetetocht.
Ja.
Is dat voor jou ook zo?
Ik denk het wel. Boete doen om nederig zijn, afzien van bepaalde zaken, zo eenvoudig mogelijk leven, niet te veel geld spanderen aan luxe die je toch niet nodig hebt. Accepteren dat wat er is. En soms met heel veel geduld wachten totdat je bijvoorbeeld een onderdak gevonden hebt. Ja, tegenwoordig zou ik maar zeggen, dat is ook
een les in nederigheid.
Les in nederigheid, ja zeker.
Ja. Nu, heeft het ook te maken met religie? Heeft het een religieus tintje ook voor jou?
Jazeker. hoe lang al meer. In de eerste keer dat ik ging, toen dacht ik van, ach, het is om ontbijten te worden. Maar nu zeker is het voor mij ook iets wat religieuze betekenis heeft. Een van mijn motieven nu is van, ik ga zoeken naar een weg in het religieuze leven. Mm-hmm. En daar heb ik heel veel moeite voor moeten doen om dat te onderkennen, om dat te ontdekken, dat ook een aspect is in mijn leven.
Mm-hmm. Nu misschien een beetje een rare vraag, maar zijn het niet vaak de verkeerde mensen die zoiets doen? Mensen die eigenlijk al sociaal bewogen zijn, die al heel veel stappen gezet hebben in sociale organisaties en zo, die eigenlijk al een leven hebben in dienst van de medemens, die het dan nog doen. Je zou denken, ja, vele anderen zouden het eigenlijk beter doen.
Ik weet het niet. Ik heb zoiets van, ja, het is een taak en ik voer dat uit. En ik heb nu in de voorbereiding al gemerkt, ik sta er niet alleen voor. Ik heb steun van vele mensen rondom me heen. En hier in de streek van Ede-Aardenburg, Maldegem en een beetje verder. En in Spanje.
Mm-hmm. Goed, we gaan er zo dadelijk even uit moeten voor wat boodschappen en de nieuwsbulletins. Je hebt ook zelf muziek meegebracht.
Ja.
Stel voor dat we eerst eens gaan luisteren naar een eerste stukje wat je hebt meegebracht. Wat komt eraan?
Dat is muziek van de Tuna Universitaria de Oviedo. In Spanje kent elke universiteit een muziekband waarin de mandolino een belangrijke rol speelt. En ook de zang.
Mm-hmm. Goed, we gaan er even naar luisteren.
Familie Radio. Saturnus.
Mooie muziek, lijkt bijna devoot van Enya. Ja, Marijke, hoe begin je daar nu aan? Je hebt uiteraard al de ervaringen van de eerste keer, van in 93. Nu die voettocht in 93, om het daar eens over te hebben, hoe is die verlopen? Want je kunt wel alles plannen en voorzien, maar kom je dan toch nog verrassende zaken tegen die je niet hebt ingeschat?
Toen heb ik een aantal zaken niet kunnen voorzien. En een van die zaken was dat halverwege de voettocht, toen ik in Zuid-Frankrijk was, in de buurt van Montpellier, dat een aantal vrienden aan de basis plotseling andere zaken hadden te doen. Hm. En dat voelde ik. En op een gegeven moment kreeg ik zonder dat er brieven geschreven waren, zonder dat er een telefoongesprek was, voelde ik van, ik moet terug naar huis. En dat had ik niet voorzien. Ik ben toen tussendoor 6 weken terug in Ede geweest.
Mm-hmm.
Om toch in die voettocht te kunnen voortzetten. Heb ik in die 6 weken de stilte bewaard in het dorp. En heb ik me zo weinig mogelijk laten zien, ook om in de sfeer van die voettocht te blijven.
Mm-hmm.
Maar dat heb ik toen niet kunnen voorzien, dat er mensen om welke reden dan ook als basis voor op het thuisfront te moeten afhaken.
Mm-hmm. Had je toen een beetje het gevoel van mislukt te zijn in je opzet?
Nee, helemaal niet. Ik was wel wat in de eerste dagen dat ik terug was in Ede wel wat gedeprimeerd. Maar door toedoen van een aantal mensen die zeiden, ja, maar je hebt betekenis voor ons door die voettocht verder te zetten. En ook omdat ik een aantal brieven bij me had van mensen die wilden dat ik die brieven op het graf van Sint-Jacobus zou neerleggen, had ik toch het gevoel van, ik moet doorgaan.
Mm-hmm.
En ik ben blij dat ik het toch doorgezet heb en afgemaakt heb.
Mm-hmm. Nu misschien om nog eens te onderlijnen hoe fysiek zwaar zo'n tocht wel is. Ik mag misschien zeggen, je bent niet meer van de jongste.
Nee.
Dus het vergt denk ik wel heel wat inspanningen om je daarvoor voor te bereiden. Hoe doe je dat? Ga je dagelijks wandelen bijvoorbeeld?
Nou, er zijn een aantal aspecten in die voorbereiding. Eén daarvan is de fysieke voorbereiding.
Ja.
Maar daarnaast moet je ook zorgen dat je adequaat materiaal hebt. Een goede rugzak, goede schoenen en kleding die je goed zit. En nog een paar kleine dingen. Dan is het belangrijk dat de familie, de vrienden, op de hoogte worden gesteld van de plannen. En dat vraagt ook tijd en mm-hmm. discussie.
Ja.
En dan, wat ook heel erg belangrijk is, dat is de mentale en spirituele voorbereiding. Dat doe je niet van de ene op de andere dag. In mijn hoofd en in mijn hart moet ik omschakelen.
Mm-hmm.
Ik heb niet meer alle gemakken die ik thuis in mijn huis heb.
Ja.
Mm-hmm. Dat is één aspect. En het andere aspect is van het religieuze. Dat is ook een rol die daarbij naar voren komt. Van, waar doe ik het voor?
Mm-hmm.
En die voorbereiding, daar ben ik al een tijdje mee bezig.
Mm-hmm. Nu gun ons misschien eens een blik in jouw bagage, in jouw rugzak. Je zei het al bij de voorbereiding, ja, het is uiteraard limitatief wat je kunt meenemen.
Ja.
Alleen maar voor het gewicht dat je dan moet torsen, want dat is ook zwaar, denk ik.
Ja.
Als je zo'n rugzak meeneemt van 15 kilogram, geloof ik, zei je.
Ja,
dat is toch wel het maximum?
Met mijn huisarts heb ik erover gesproken. En dat is ook iemand die regelmatig wandelt in zijn vakanties in de bergen. Die heeft me op het hart gedrukt. Je mag niet meer dan 15 kilo inclusief tent meenemen op je rug.
Ja.
Je wordt een dag ouder. En je rug heeft het, en je voeten ook, en je enkels. Die hebben het zwaar te voortduren van die last. Dus je moet die bagage moet je beperken. Bovendien, dat heb ik bij andere pelgrims gezien, het heeft ook een symbolische betekenis. Hoe zwaarder je rugzak, hoe meer problemen dat je ook met je meetorst.
Mm-hmm.
Dus hoe minder problemen dat je met je meetorst, hoe minder dat je in je rugzak ook nodig hebt. Het een hangt met het ander samen.
Hmm. Of dan zijn er een aantal zaken, vermoed ik, die je moet meenemen, die je niet kunt missen. Hoe ga je dat te werk om die zaken te selecteren? Want er zijn denk ik heel wat zaken die je niet kunt meenemen.
Nee, die moet je thuis laten.
Wat neem je dan mee bijvoorbeeld?
Nou, je tandenborstel.
Ja.
En mijn bril, want ik kan niet zonder bril meer. Een heel klein bijbeltje van 4 bij 4 centimeter en 5 millimeter dik. Één blouse en een broek, mogelijk en een lichtgewicht jack voor de kou en één sjaal of als s'nachts in de bergen koud is.
Mm-hmm.
En een stokparaplu om de honden weg te jagen. En voor de regen. Zo weinig mogelijk.
Mm-hmm.
En dat betekent op een gegeven moment met volle rugzak een paar keer gaan wandelen. Door Ede-Aardenburg en door Maldegem om te kijken. Zit er niet te veel in. En een paar keer met de rugzak op de weegschaal gaan staan.
Mm-hmm. U zei het al, je gaat het traject niet volledig doen. Niet van Ede naar Santiago. Je start in Spanje zelf, meen ik.
Ja.
Maar toch nog lees ik een 1000 kilometer.
Ja. 3 maanden onderweg zijn. Gewoon om de stilte te zoeken en de rust en het mooie in de natuur en het jachtige van het dagelijks leven met computers en mobiele telefoons om dat van me af te schudden.
Mm-hmm.
En dat jachtige leven, dat schud je niet zomaar in een week af. Daar heb je meer tijd voor nodig.
Mm-hmm.
En 3 maanden is dan een mooie periode. En ik hoop dan zo'n 1000 kilometer afgelegd te kunnen hebben.
Mm-hmm. Nu stap je volgens een vooraf bepaald traject, stramien. Ja. Zeg je, ja, vandaag moet ik daaruit komen en morgen daaruit komen? Of laat je, leef je van dag tot dag?
Ik heb al het een en ander op papier gezet. Ik heb al een route uitgestippeld. Ook omdat ik rekening moet houden met mijn familie. Die moet weten waar ik dat ik ben in geval van nood. Dat er met mij iets gebeurt,
uh-huh.
Maar ook dat er binnen mijn familie iets gebeurt.
Uh-huh. Dan zou je zeggen, neem toch een gsm mee. Maar dat doe je bewust niet.
Nee, ik neem geen gsm mee. Omdat dat in mijn leven de stilte verstoort.
Uh-huh.
Ik kan dat niet over mijn hart verkrijgen om dat apparaat waarmee ik constant mensen over straat zie lopen, om dat mee te nemen. Ik heb zoiets dat geeft inbreuk op mijn privacy. Bovendien, heel veel mensen geven zich constant in bussen en treinen en op straat zo bloot, dat ik denk van, mens, bewaar een stukje van je voor jezelf. Geen gsm's.
Mm-hmm.
Nee.
Nu, waar ga je overnachten? Daar heb je wel, denk ik, vooraf een aantal afspraken rondgemaakt.
Ja, ik ben met kerstmis ben ik naar Spanje geweest om mijn voettocht ook religieus voor te bereiden. En samen met een aantal vriendinnen heb ik over mijn voettocht gesproken, over de motieven. En ook gekeken of dat er mogelijkheden waren om in een aantal kloosters overnachting te vragen.
Mm-hmm.
In Spanje en in Portugal. En ik heb een aantal adressen gekregen. En van een aantal mensen, ook vrienden in Spanje en kennissen, heb ik doorgekregen, je bent welkom. Maar pas je aan en accepteer onze armoe.
Mm-hmm.
Het zal geen luxe zijn, maar dit is ook niet nodig.
Mm-hmm. Nu, Marijke, bovendien ga je het ook nog voor het goede doel doen. Daar moeten we het zo dadelijk ook nog even over hebben.
Mm-hmm.
Net als toen ook in 93, meen ik me nog te herinneren, voor Vera's zwerfkinderen in Den Haag.
Ja.
Dat gaan we zo dadelijk even bekijken. Maar we gaan, stel ik voor, eerst nog even luisteren naar een stukje muziek die je hebt meegebracht. Dat staat nu klaar als alles goed is. Wat krijgen we te horen?
Dit is Gregoriaanse muziek, gezongen door de zusters Benedictinessen in Oviedo. En dat zijn intense vriendinnen die ook dit keer met me zullen meeleven en meebidden op de weg naar Santiago de Compostela.
Goed, we gaan even luisteren. Ik vermoed dat Marijke de klok niet zo nauw in het oog zal moeten houden op haar voettocht als wij nu wel moeten doen, want wij zijn uiteraard aan een tijd gebonden, Marijke. Maar toch nog even misschien over het goede doel waarvoor je stapt. Vera's zwerfkinderen in Den Haag. Nu, moet ik zeggen, heb ik gisteravond even jouw documentatie doorgenomen en stond ik toch aan versteld, al de klas, dat er zoveel zwerfjongeren zijn in Den Haag. Je houdt het niet voor mogelijk.
Je houdt het inderdaad niet voor mogelijk dat er nog steeds zwerfjongeren in Den Haag zijn. Jongeren die geen thuis hebben, die geen dak boven het hoofd hebben. En het worden er niet minder, maar het worden steeds meer. Jongeren die letterlijk op straat worden gezet door de ouders, door wat voor omstandigheden dan ook. En wat het facet wat er nu bij komt, door het beleid van het grootstedelijk zijn, de steden moeten steeds groter en groter worden. Dat is dat ook heel veel jongeren jeugdbendes gaan vormen en al vroeg de criminaliteit ingaan.
Mm-hmm. Je klapt dat het over 3000 jongeren gaat die door de straten van Den Haag zwerven.
Ja.
Zonder huis, zonder geld, zonder werk. Hoe komt dat?
Net wat ik zei, het probleem van dat de ouders beide werken, zich niks van de kinderen aantrekken, letterlijk op straat gezet worden. Anders dan het is dat kinderen die in de psychiatrie door wat voor omstandigheden ook belanden, dat die op een gegeven moment als uitbehandeld verklaard worden. En als de familie het niet opvangen, staan ze op straat.
Mm-hmm.
En dan jongeren die drugs gebruikt hebben en willen afkicken en bij de familie geen begrip krijgen, ja, die staan ook op straat.
Mm-hmm. Nu op 2 december 1994 is er in de Frankenstraat in Den Haag een huis, een tehuis opgericht, geopend, waar ondertussen zo'n 95 jongeren zijn gepasseerd, zeg maar, zijn opgevangen.
Ja,
het lijkt een beetje, ironisch gezegd, misschien een druppel op de gitte plaat.
Het lijkt het wel. Ik heb nu gemerkt, ik ben in november nog een keer op bezoek geweest, dat het kleine groepje jongeren dat opgevangen is geweest, voor het merendeel goed is terechtgekomen. Nu werkt aan een nieuwe toekomst. En de jongeren die ik heb ontmoet in november vorig jaar waren dol enthousiast en blij dat het een vreemde is die aandacht aan ze schenkt.
Mm-hmm.
Wat voor manier dan ook.
Ja.
En ik kreeg te horen achteraf, Marijk, jij daar in Zeeuws-Vlaanderen geeft meer aandacht aan deze jongeren dan hun ouders thuis.
Mm-hmm. Ja. Het gaat er ook allemaal, dat moeten we misschien ook nog even zeggen, in het leger des heils. Nu in Vlaanderen, in België zeg maar, is dat minder bekend. In Nederland wel.
In Nederland is dat een bekend begrip.
Ja.
Ik heb begrepen dat in Gent ook een afdeling is van de leger des heils. Die Gent heel veel aandacht schenkt aan de armen.
Mm-hmm.
En ook daar zijn er mensen die samen met Leger des Heils werken aan de opvang van de armen en daklozen en thuislozen.
Mm-hmm. Nu, je gaat stappen voor dat goede doel, letterlijk en figuurlijk. Hoe doe je dat? Je gaat je kilometer laten sponsoren.
Ik laat mijn kilometer sponsoren. En in oktober heb ik in Ede een kantexpositie gehouden.
Ja.
Waarbij ik kantwerken heb verkocht voor het goede doel.
Dat is ook een van je hobby's, kantklossen.
Ja.
Daar zouden we nog heel veel kunnen over zeggen, maar daar hebben we helaas tijd niet meer voor. Dus mensen kunnen daar ook kantwerkjes gaan aankopen.
Ze kunnen kantwerken aankopen. Ik heb toen nog een aantal in voorraad. En ze kunnen mijn kilometer sponsoren.
Mm-hmm.
En per kilometer zou ik zo'n 300 tot 500 frank willen vragen.
Mm-hmm.
En in Vlaanderen kan men geld storten op de postcheckrekening 000 17 041 38 42, de namen van MPJ Schone, Grijnstraat 21 in Ede, Zeeuws-Vlaanderen, met vermelding van voor de zwerfjongeren.
Mm-hmm. Goed, we gaan dat postcheknummer zo dadelijk nog eens herhalen. Marijke, veel succes op jouw voettocht en wellicht nemen we met jou nog eens contact op als je terug bent. Om eens te vernemen hoe het allemaal is verlopen. Goed, bedankt. Alvast veel succes. Zo, ik ga zo dadelijk nog even dat postcheknummer meegeven, luisteraars. Maar ik moet u ook nog een paar andere zaken meegeven. Zeggen dat op vrijdag 9 februari het Maldegemse gemeentebestuur in samenwerking met het Comité voor Initiatief een ontvangst organiseert voor de nieuwe inwoners van Maldegem. Dat gebeurt al voor de derde keer. Het vindt plaats in ons cultureel centrum Den Hogenpad in Adegem en krijgt daar gedurende een kort overzicht de gemeentelijke diensten voorgesteld, waarna er nog ruim gelegenheid is om een praatje te maken met al de mensen die met de gemeente verbonden zijn. wellicht daarvoor is het ook interessant om als niet nieuwe inwoner toch eens te komen kijken naar die infoavond. Het vindt dus plaats op vrijdag 9 februari vanaf 7:30 in ons cultureel centrum. In datzelfde cultureel centrum ook een poëzietheater optreden met Jesse de Caluwe op woensdag 14 februari. Dat is Valentijndag om 7:30 moet ik zeggen. Een aangepast programma uiteraard ook met poëzie en ook met een hapje en een drankje, verrassingsbordje. Dat betaalt je €150 en het optreden zelf kost €250 in voorverkoop. Meer informatie krijg je in ons cultureel centrum via telefoonnummer 050-71-0021. En dan zeg ik ook nog even dat in het Leen in Eeklo er nog altijd een tentoonstelling loopt. Van 4 januari is dat tot en met 1 april. Over een aantal merkwaardige en mooie bomen. Géant au pied d'argile heet het, een foto- en kijkboek. En daaruit zijn een aantal foto's en dia's geselecteerd. Je kunt er gaan bekijken in het Provinciaal Bos Infocentrum met Leen in Eeklo, dagelijks van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur, maar niet op maandag. De toegang is gratis. Je vindt uiteraard dat Provinciaal Domein met Leen in Eeklo langs de Gentse Steenweg. En dan zeg ik tot slot dat op een nieuwjaarsreceptie vrijdagavond de resultaten van onder andere de Gentse Jeugdherberg werden voorgesteld. En daar viel op dat 2000 toch wel een heel goed jaar was met maar liefst 9084 overnachtingen. Een stijging van 8,6%. En wellicht zal dit jaar de kaart van 150.000 overnachtingen worden overschreden. Al je weet dat de kelder thans op 141.622 overnachtingen staat. We houden u uiteraard op de hoogte en we volgen het op de voet, dat wil ik zeggen. Zo, we moeten eruit, luisteraars. Volgende week zondag is er een nieuwe satelliet en dan gaan we het hebben over de gemeenteraadsbespreking van aanstaande maandagavond hier in het gemeentehuis van Maldegem. Bedankt voor het luisteren vandaag en nog een prettige zondag. We gaan nog heel eventjes kort naar de kerk van Maldegem, naar een kerstconcert met Schatteman en Couveur.